Er zijn dus problemen met de geluidsinstallatie. Hij doet het inmiddels, maar de lessenaar doet het niet. Dus vandaar dat ik zelf de mededelingen zal doen en de wet enzovoort ook zal voorlezen. De kerkraad deelt u het volgende mee. Vanavond is er preekbespreking. Alle jongeren vanaf 16 jaar zijn hartelijk welkom. Ook diegenen die dus niet een jeugdvereniging bezoeken. De avond begint om 7:45. Aanstaande woensdagochtend is er een koffieochtend, zoals die ook is aangekondigd. Het kerkblad, iedereen is hartelijk welkom. En deze ochtend begint om 10:00 in de zaal van de kerk. Donderdagavond dan vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30 en het overige bezoek na 8:30. In ondertrouw zijn opgenomen Rosemarie Cornelia Blaak en Gerard Johannes Huisman. Hun huwelijk zal 15 oktober worden bevestigd in de hervormde gemeente Te Waarder door mijzelf. Deze dienst begint om 14:30 en voor de data geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 91 en daarvan het eerste vers. 91 vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de Hoogste Koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Het eerste van 91. Wij luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij de berijming van de 10 geboden, het 6e vers. Gij zult uw ouders nederig eren, opdat uw God, die eeuwig leeft, uw dagen gunstig moog vermeren in het land dat zijn hand u geeft. En daarna volgt de schriftlezing, die is uit Psalm 27. Psalm 27 is de schriftlezing. Nadat we gezongen hebben de berijming van de 10 geboden, het 6e vers, en het geluisterd hebben naar het lezen van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen wat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Psalm 27, een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden, tegen mij, tot mij naderen om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. 1 ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toren. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid me in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartij dus, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Tot zover. De tekst voor de prediking is uit 1 Samuel 22... Opnieuw een aantal lessen uit het leven van David. Vorige week hebben wij uit 1 Samuel 22 stilgestaan bij de versen 1 en 2 en vanochtend bij de versen 3 tot en met 5. En ook bij Psalm 27 zal ik een moment bij u stilstaan. 1 Samuel 22 vers 3, daar lezen wij Gods woord als volgt. En David ging vandaar, dus vanaf die spelonk Adullam, naar Mispe der Moabieten. En hij zeide tot de koning der Moabieten, laat toch mijn vader en mijn moeder bij jullie uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van de koning der Moabieten. En zij bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zeide tot David, blijf in de vesting niet. Ga heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen en kwam in het woud Gered. Wij willen samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En doen daarin ook voorbeden voor broeder, de oude broeder Jan Boy, die in Nebo verblijft. En wiens toestand nu ernstig achteruit gegaan is. Zuster Voogd Braal, die morgen naar het ziekenhuis moet voor een heupoperatie. Voor Anita in Zwitserland. Langdurig zieken. We denken aan de dankzegging aan de familie Veldhoen Vlier. Die verblijd werden met de geboorte van een dochter en zusje. En ook zuster C. Kraaien van Holleman die deze week 90 is geworden. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Getrouwe en genadige Heer in de hemel. Het is in de weg van uw voorzienigheid dat wij deze ochtend hier in dit kerkgebouw mogen zijn. U hebt het tot alles hiertoe zo bestuurd, Heren, dat wij voldoende kracht en voldoende gezondheid kregen. Zoals we hier zijn of thuis of elders meeluisteren. U gaf dat wij deze nacht mochten doorkomen, slapend of misschien wel half wakend, dat onze nacht erg onrustig verliep. Maar u gaf deze ochtend weer van allerlei dingen die wij nodig hebben aan eten en drinken, aan kleding, aan verzorging, aan medicijnen, zodat wij toch hier zijn of de dienst mee mogen beleven. En heren, dan past het ons om u daarvoor te danken. Want u hebt niet naar verdiensten met ons gehandeld. Had u dat gedaan, Heren, dan hadden wij al deze dingen niet gehad. Dan waren we hier niet geweest. Dan waren we er helemaal niet geweest. Want zo zegt toch de dichter, zo gij in het recht wilt treden. O Heren, en gadeslaan onze ongerechtigheden. We zullen niet kunnen bestaan. Maar dan dat goddelijke maar in deze psalm. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En als het ook vanochtend een belangrijk onderdeel van de prediking is, Heere, geeft u ons dan doorboorde oren. En dat we het mogen horen. Allereerst die afkondiging, die ontdekking aan wie wij zijn. Aan de toestand waarin wij zijn. U hebt het al gezegd. Ten dagen als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. Dat is de toestand van de mens. Na de zondeval. Maar gij ging die mens achterna. Niet om hem te doden. Definitief. Maar u zocht die mens op. Waar zijt gij? U hebt gezegd, de bezoldiging der zonde is de dood. Dat is het loon wat wij ontvangen als trouwe dienaren van de zonde. Maar weer opnieuw dat voegwoord. Maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Er is de constatering in de schriften dat wij dood zijn door misdaden en door zonden. En dat we dat uiten doende de wil des vleeses en der gedachten en dat wij kinderen des torens zijn. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Heere, doe ons opmerkzaam zijn op dat goddelijke maar. Dat u in de toestand van verlorenheid en schuld, van doemwaardigheid en strafwaardigheid uitspreekt. Heere, ontdek ons daaraan, voor het eerst of opnieuw. En geef ook aan de hand van deze eenvoudige geschiedenis ons inzicht in de leidingen die gij houdt met uw volk. Een leiding die vaak zo tegen alle gedachten, tegen alle wensen ook ingaat. In al die omzwervingen van David krijgen wij geestelijk onderwijs. Hoe gij met uw heiligen handelt. Hoe gij met uw zoon hebt gehandeld. Van kruis naar kroon. Door lijden tot heerlijkheid. En zo is het ook met degenen die door wederbarende genade aan hem zijn verbonden. Zoals het ook verging met die mannen en ook met de ouders van David. Die aan hem werden verbonden. Ze werden ook aan zijn weg verbonden. Ook zij moesten omzwerven. Maar Heere, u hebt hen niet verlaten. En Heere, geef dat wij daarom ook goed mogen luisteren naar het evangeliewoord. Dat volgt op het woord van de wet. Zegent u daartoe de prediking. Heilig het aan onze harten. Wilt u bekeren wat onbekeerd is? En u weet wie dat zijn, Heere, die in hun hart nog steeds niet die goede keuze hebben mogen doen wie zij zullen dienen. U weet van de wereld die zo trekken kan. U weet van de zonde die zich zo breed maakt. Van de werkingen van het vlees die onoverwinnelijk zijn. In eigen kracht. Maar we bidden om uw genade en om uw heilige geest. Om ontdekking, maar ook om bekering. Opdat de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, in de gemeente, in de harten van jongeren en ouderen gevonden mag worden. Wilt u ook werken, doorwerken in harten die door u zoekend zijn gemaakt en die nergens rust kunnen vinden. Die nog zo blind zijn voor de openbaring van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die nog overal zoeken naar grond onder de voeten, maar het niet vinden. Heer, wilt u hen verder leiden en geven dat de ogen mogen opengaan voor die grote Zoon van David. Voor zijn weg, voor zijn werk. En dat ze ook zij mogen leren schuilen in de bloedwonden van Christus. En wil uw kinderen daar ook verder in onderwijzen en in oefenen. Ook zij hebben dat geloof, dat middel dat door u is aangewezen om vrede bij u door de Heer Jezus Christus te mogen ontvangen. Ze hebben dat geloof niet tot hun beschikking. Het is een gave Gods. En juist als we dat geloof hebben mogen leren kennen en leren beoefenen, dan weten we dat als geen ander. Heere, wilt u opnieuw hen bezoeken met uw genade en dat geloof schenken, ook juist als het soms zo moeilijk is in allerlei omstandigheden van het leven. Ook die zullen aan de orde komen, Heere, want David heeft zijn vader en moeder moeten missen. En zo zijn er velen die ouders zijn kwijtgeraakt of die zien dat ouders voor de poorten van de eeuwigheid liggen. Of anderen die ons zo lief waren, die ons zijn ontvallen. Een man of een vrouw, een kind, broer of zuster of vriend of vriendin of in welke omstandigheden dat wij ook zijn. Wilt u dan geven, Heere, dat wij het oog van de omstandigheden mogen afslaan en het oog op u mogen vestigen. Gedenk dan aan de rouwdragenden. Gedenk aan de zieken. Gedenk aan de ouderen. Gedenk aan diegenen die in zorgen zijn, die moeite kennen op allerlei manieren. Heere, dat er voor ons ook in de prediking dan iets bij mag zijn. Wat we mee mogen nemen, wat ons kan onderwijzen, wat ons aan uw voeten mag brengen. Wij bidden u in het bijzonder, Heere, voor onze oude broeder Boy in Nebo, die sinds een aantal dagen geen voedsel meer tot zich kan nemen, die heel snel verzwakt, wiens toestand zorgelijk is. Heere, gedenk hem, ook als hij nog helder is van geest, dat hij mag horen, ook naar de prediking van deze ochtend, dat hij mag geloven datgene wat er gepredikt en verkondigd wordt, wil daartoe met uw geest in zijn hart werken en doorbreken. En hem die enige troost in leven en sterven leren. Wees met zijn vrouw die naast hem zit. De kinderen die hen omringen, de kleinkinderen. Heere, wilt u ook hen nabij zijn. En hen geven dat ze gezamenlijk aan uw genadetroon mogen verbonden zijn. We bidden u, Heere, voor zuster Voogd die morgen naar het ziekenhuis zal moeten voor een heupoperatie. U weet, Heere, ook hoe nodig het is. Maar ook dat het gezien haar leeftijd toch ook niet zonder risico is, wilt u, Heere, de zorgen toch wegnemen en geven dat ze erdoor mag komen, maar ook dat de operatie mag slagen en dat ze er baat bij mag hebben. Bovenal, Heere, dat ze geestelijk zich in uw handen, in uw voorzienigheid, in uw genade mag overgeven. Dat bid u ook voor Anita, Heere, wilt u ook haar nabij zijn, ook in deze laatste weken in Zwitserland. Gedenk, Heere, aan de langdurig zieken, aan chronisch zieken. U weet van alle omstandigheden af, ontfermt u zich over een ieder. We danken u, Heere, dat u Meeuwis en Willemieke hebt gezegend met de geboorte van een dochtertje en zusje. Heer, u hebt alles welgemaakt. U hebt een nieuw leven gegeven. U hebt leven gespaard. En als ze nog een nachtje moesten blijven, Heere, geef dat ze vandaag dan terug mogen keren naar huis. Wilt u onze dank aannemen voor al het goede dat u gegeven hebt, ook in de uitbreiding van de familiekring, de grootouders die zich mogen verblijden ook, en ook ons als gemeente weer hebt gezegend. Heere, bovenal wilt u geven dat dit kleine meisje in haar leven toch opnieuw geboren mag worden. En dat in dit gezin de vreze des Heren zal mogen leven. Wij danken u dat zuster Kraai van Holleman deze week 90 jaar mocht worden. Heere, wilt u haar gedenken in haar hoge leeftijd. Het leven dat achter haar ligt met zoveel wederwaardigheden, al van jongs af aan al, Heere, maar u hebt haar tot hiertoe nog willen sparen en dragen met de kinderen, de kleine en de achterkleinkinderen. Wilt u, Heere, op haar neerzien in uw genade en geven dat het in de avond van het leven licht mag worden door de zonne der gerechtigheid. En in haar bidden u, Heere, voor alle ouderen en voor alle degenen die beproefd worden. Zie op ons in gunst van boven en wees ons genadig, Heere. Help ons in het spreken, in het luisteren, wilt u de boze beweren. En geven dat wij niet gehinderd worden door afleidende gedachten. Geef dat het met de techniek ook goed mag gaan. Wilt u daartoe ook die middelen zegenen, opdat wij de prediking mogen horen, hier of thuis of elders. Heere, vergeef genadig al onze zonden. Neem weg al onze schuld, verzoen het door het bloed van uw lieve Zoon en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 27, de versen 1, 6 en 7. 27 vers 1, God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Het zesde, Want schoon ik zelfs van vader en moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot en het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er verder volgt uit het eerste, zesde en zevende vers van Psalm 27. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen we uit Psalm 22 en daarvan het vijfde vers. Gij immers, Heere, Gij zijt het door wiens macht ik uit de buik weleer ben voortgebracht. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 22, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Uit de versen die we hebben gelezen uit 1 Samuel 22 krijg je de indruk dat David heel erg bezorgd is geweest om zijn vader en moeder. Waarom was David zo bezorgd om zijn ouders? Nou, David is denk ik bang dat Saul zijn ouders als gijzelaar zal ontvoeren. En dat hij op die manier David wil dwingen om zich over te geven. En dat wil David voorkomen. Dat zijn ouders door Saul gegijzeld worden. Dat komt vandaag de dag ook nog voor. Hè, dat mensen gegijzeld worden. En als drukmiddel gebruikt worden om de tegenpartij te dwingen om iets te doen. Hè, dat zie je bijvoorbeeld ook in Israël. Jullie weten allemaal 2 jaar geleden, 7 oktober, dat Hamas op een gruwelijke, beestachtige manier 1200 Joodse mensen, van jongeren, maar ook ouderen, zelfs kinderen, baby's afgeslacht heeft. Maar ook 251 mensen gegijzeld heeft, meegenomen heeft naar Gaza. En Hamas wilde zo voorkomen dat Israël vergeldingsacties zou gaan uitvoeren voor die vreselijke aanval. Inmiddels weten we hoe het allemaal verlopen is in deze 2 jaren en dat er heel veel gijzelaars wel zijn teruggegeven of weer door Israël zijn teruggehaald. Sommigen levend, anderen waren al gestorven. Maar er zijn er nog altijd 48 die daar verblijven en die, zoals het er nu op lijkt, dus uiteindelijk vrij zullen komen. Morgen beleven en welzijn. We hopen maar dat het gebeuren mag. Maar dat wil David dus voorkomen. Dat Saul zijn ouders als gijzelaar zal gebruiken om hem onder druk te zetten om zich over te geven. David die brengt ze in veiligheid en daar zit een gemeente wat lessen in. Daar zit onderwijs in voor ons vanochtend. David en zijn ouders, zo schrijf ik boven de prediking. 2 gedachten, bezorgd om zijn ouders. Dat zien we dan met name uit de versen 3 en 4. Hoe hij daarvoor zorgt dat zijn ouders in veiligheid gebracht worden in het land Moab. En de 2e gedachte die komt dan weer uit Psalm 27. Want die heeft hij in die tijd ook gedicht. Verlaten door zijn ouders. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, zo zegt hij. Dus David en zijn ouders. Hij is bezorgd om zijn ouders. En verlaten door zijn ouders. Ook Davids ouders waren dus naar de spelonk van Adullam gekomen. Die bejaarde mensen die waren niet veilig voor de wraakacties van Saul. En Saul was voor hen een gevaar geworden. Maar het leven in zo'n spelonk is natuurlijk niet alles voor deze oude mensen. En David ziet dat en hij heeft voor hen een betere, een veiligere, een comfortabeler schuilplaats moeten zoeken. Voor zover we weten had David een hele goede band met zijn ouders. Met Isaï misschien iets minder. Je leest eigenlijk nergens over de vader van David. Hij heeft het er nooit over in zijn psalmen of in de geschiedenis kom je Isaï eigenlijk niet tegen. Misschien wel omdat Isaï eigenlijk aanvankelijk niet zo heel veel met David op had. We weten hoe hij David over het hoofd zag toen Samuel een nieuwe koning kwam zalven. Toen was David vergeten. Die liep nog ergens bij de schapen. Misschien dat dat tekenend is voor de band tussen Isaï en David, ik weet het niet. In ieder geval wel met zijn moeder had hij een hele diepe band. Verschillende keren horen we David spreken over zijn moeder. David wist van de zorg die zijn moeder had al vanaf het moment dat zij wist dat David in haar moeders schoot groeide. Want zo lezen we het in Psalm 22, straks aan het einde van de prediking zingen we er ook over. Op u ben ik geworpen, zo zegt David, van de baarmoeder af. Van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. En gij hebt mij doen leren vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Zo diep was die band met zijn moeder. Herhaaldelijk spreekt hij over haar in de psalmen. Hij noemt zichzelf de zoon uwer dienstmaagd. Zijn moeder was een dienstmaagd, een kind van God. En eigenlijk spreekt het dan ook vanzelf dat David voor zijn ouders zorgt. Dat hij bezorgd is om ze, dat hij een goede schuilplaats voor hen zoekt, waar ze veilig kunnen zijn. Ik zeg vanzelfsprekend, dat zou het moeten zijn, dat dat ook vandaag de dag vanzelfsprekend is, dat kinderen voor hun ouders zullen zorgen. Dat een gemeente voor de ouderen zorgt, dat een maatschappij voor de oude mensen zorgt. Maar helaas zie je vandaag de dag ook nog wel eens andere ontwikkelingen. De liefde van velen zal verkouden, zo zegt de Heer Jezus over de eindtijd. Wel, zo zie je dat ook in de verhouding tussen kinderen met hun ouders. Dat er nogal wat ouderen zijn die in eenzaamheid wegkwijnen, weinig of geen bezoek krijgen en hun leven in stilte en in eenzaamheid slijten. Maar je hoort het ook wel eens wat soms kinderen of jongeren tegen hun vader of hun moeder durven te zeggen. Hoe brutaal dat sommige jongeren durven zijn. En wat ze allemaal niet ook aan scheldwoorden tegen hun vader of moeder durven zeggen. David, jongens en meisjes en jonge mensen, geeft hier het goede voorbeeld. Zijn kinderhart en zijn kinderliefde, dat ging spreken daar in de spelonk van Adullam. En toen hij zag hoe moeilijk het ze hadden daar in die spelonk. Dat was geen verblijfplaats voor oude mensen. En het leefde in zijn hart: hoe zal het toch gaan met mijn oude lieve moedertje? En waar zal ik mijn oude vader kunnen onderbrengen? En jongens en meisjes, zo gaf David gestalte aan het vijfde gebod, wat de Heere geeft in zijn wet. Eert uw vader en uw moeder. Dat betekent, geef ze de plaats die hen toekomt. Respecteer ze en verzorg ze. Ook als de band met één of beide ouders misschien niet zo goed is. Als ik denk aan David en Isaïe. Hij heeft zijn vader ook verzorgd en op die veilige schuilplaats gebracht. En die heilige bezorgdheid, die lezen we dus in de versen 3 en 4. David ging vandaar naar Mispe der Moabieten. En hij zeide tot de koning der Moabieten: laat toch mijn vader en mijn moeder bij u lieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. Waarom brengt hij zijn ouders naar Moab? Nou, daar zijn een aantal redenen voor te bedenken. De eerste is wel dat Moab heel dichtbij lag. Ze hoefden geen dagen of wekenlange reis te maken. Een tweede reden is dat op dit moment Moab niet in oorlog was met Israël. Er was vrede, dus David kon daar met een gerust hart naartoe gaan. En dan een derde, misschien wel heel belangrijke reden is dat Moab een verwant volk was. Want Moab, jongens en meisjes, dat was een kind van Lot. En die was de neef van Abraham. Dus Moab was ook uit het geslacht van Abrahams familie ontstaan. En nog belangrijker natuurlijk, David had Moabitisch bloed. Want wie was de overgrootmoeder van David? Dat was Rut, de Moabitische. Zij was getrouwd met Boas. Ze kregen een zoontje, Obed, en dat was dan de vader van Isaï, de vader van David. En daarom heeft David vrijmoedigheid om bij die koning van de Moabieten aan te kloppen en te vragen of zijn ouders bij hem mogen verblijven. En de Heere maakt het wonderlijk wel. Hij ontvangt hen en hij verzorgt hen. En dan zegt David in vers 3 dus: laat mijn vader en mijn moeder bij u lieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. Hij zegt niet, laat mijn vader en moeder hier blijven totdat Saul dood is. Of totdat ik koning zal zijn. Nee, hij geeft het alles in Gods voorzienigheid en in Gods beleid over. Hij gaat dat niet invullen. Hij zegt, totdat ik weet wat God mij doen zal. David weet van de leiding van God in zijn leven. Hij weet van de daden van God in zijn leven. Hij kent de woorden van God in zijn leven. En daar valt hij op terug. Hij weet welk onderwijs dat God hem al heeft gegeven. Hij weet wat God gesproken heeft. Hij weet wat God gedaan heeft. Mogen wij dat ook weten, gemeente? Is dat iets wat in ons leven ook plaats heeft, dat wij weten van het onderwijs van God? Dat wij daden van God in ons leven kunnen aanwijzen. Het hoeven er niet veel te zijn. Bijzondere leidingen van God, behalve dan de algemene leidingen. Maar die hele bijzondere en wonderlijke leidingen die de Heer met zijn volk omgaat. Weten wij daarvan? Zijn er van die ogenblikken in je leven dat je zegt, toen sprak God. En toen nam God mij bij de hand. David, die kon dat zeggen. Totdat ik weet wat God mij doen zou. Zoals hij dat ook in het verleden had ondervonden. We treffen het ook aan bij de psalmdichter Asaf. Asaf, die midden in de moeite en in de zorgen van het leven kon zeggen, ik zal de daden des Heren gedenken. Juist als het moeilijk is. Juist als de toekomst onbekend is. Juist als er zorgen zijn. Zien we dat in die psalmen, dat mensen terugvallen op de daden des Heren. Als er gevaar dreigt. Als je niet meer weet hoe het moet. Als je geen licht hebt en geen uitzicht. Ik zal de daden des Heren gedenken. Als de vragen je hart bestormen, geen antwoorden hebt. Als er allerlei twijfels zijn. Dat kan op allerlei manieren in het leven naar buiten komen. In het dagelijkse leven. Maar ook in het geestelijke. En dat horen we dan Asaf ook zeggen in die psalmen. Als hij aangevochten wordt, ook geestelijk, en als het zo donker en zo stil is in zijn hart, en als die vragen naar zijn hart toekomen, heeft God zijn barmhartigheden toegesloten? Heeft God vergeten genadig te zijn? Dan valt hij terug op de daden van God in het verleden. Daarna zeide ik, dit krenkt mij. Maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken. En daarop leunen en daarop steunen, dat doet David hier ook. David heeft inmiddels al ervaring met de woorden van God in zijn leven, met de daden van God in zijn leven. En daar mag hij op terugvallen. Hij weet wat hij aan zijn God heeft. Daarom, totdat ik weet wat God mij doen zal. En dat zijn dan geen onbedachtzame woorden, dat is ook geen optimisme, wat je natuurlijk wel eens hebt, dat mensen daar zo snel weer een uitkomst hebben in het dagelijkse leven, dat mensen tegen alles in soms zeggen, joh, het zal zo'n vaart niet lopen, kop op, houd de moed erin, die altijd wel optimisme hebben en in de meest moeilijke omstandigheden toch niet het hoofd laten zakken. Maar dan ook zonder enige grond, dat heb je in het geestelijke leven ook wel eens. Dat mensen zeggen, ja, maar je moet toch een beetje vertrouwen hebben. Maar dat het eigenlijk alleen maar inbeelding is. Zichzelf een beetje op de been houden. Nou, dat is het bij David niet. Hier mag David een geloofsdaad laten zien. Dit is geloof wat hij hier uitspreekt. Totdat ik weet wat God mij doen zal. Hij staat ook voor een onbekende toekomst. Hij weet ook niet hoe het gaan zal, maar hij mag zich met lichaam en ziel voor dit leven en ook in het sterven zich overgeven aan de leidingen van de Heer. Dat zit ons gemeente niet zo in het bloed, ook niet in mijn bloed. Wij hebben graag de touwtjes in handen, toch? Wij maken onze plannen en ik ga dit en ik zal dat. En je moet natuurlijk ook zeker plannen maken. Je moet de kosten overrekenen, zegt de Heer Jezus ook, als je een toren gaat bouwen. Maar tegelijkertijd, zo de Heer wil en wij leven. Dat ik weet dat God het zal doen. En dat heeft David natuurlijk ook niet van zichzelf. David was niet in zichzelf zo'n groot en sterk gelovig mens. We hebben hem al natuurlijk op andere momenten heel anders aangetroffen. Maar hier mag hij het beoefenen. Hier mag hij zich stil en gerust aan de Heer overgeven. Hier is hij op zijn plaats. Dat is, zo hebben we vorige keer gezien, daar in die spelonk van Adullam gebeurd. Dat hij daar een schuilplaats mocht vinden, niet zozeer in die spelonk, maar in de schuilplaats van de Allerhoogste. En daar mocht vernachten in de schaduw van de Almachtige. En toen is er die heilige en die wonderlijke rust in zijn ziel ontstaan. Mijn ziel is immers stil tot God. En van hem wacht ik mijn heilrijk lot. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Dat mag David hier beoefenen. En als ik denk, gemeente, aan die stille en die wonderlijke rust, dan gaan mijn persoonlijke gedachten altijd weer uit naar een ouderling uit de kleine gemeente van Rijnsaterwoude, ouderling van Vliet, die toen hij 70 was, op een zondagochtend door duizeling werd bevangen en van de trap viel, daarbij zijn nek brak en een hoge dwarslesie had, waardoor hij niets meer kon bewegen. En ik zocht hem die zondag op in het Leids Universitair Medisch Centrum, terwijl hij aan allerlei apparatuur lag. Maar van meet af aan mocht ik bij die man zo'n stille rust ontwaren. Hoe hij zich zo, net als David, mocht overgeven aan de leiding van de Heere, ook in de grootste smarten. Hij kon helemaal niks meer, kon niet eens de tranen van zijn ogen meer afvegen. Kon niks meer bewegen. De man heeft nog een jaar geleefd, maar in dat jaar heeft hij zo getuigd. Zo getuigd van een goeddoend God. Ik werd wel eens achterna gelopen door de zusters die hem verzorgden, de verpleegkundigen. En die zagen zo het contrast met andere patiënten daar op die intensive care. Er was een man, ik weet het nog goed, eindje in de 80 en die had ook iets. En die man lag te vloeken en te schelden. En die ouderling van Vliet, die lag daar in alle stille rust met een glimlach op zijn gezicht. God is zo goed, zegt hij. En het is een jaar geweest dat die man eigenlijk zonder aanvechtingen zich zo mocht overgeven aan de leiding van de Heere. En die verpleegkundigen die vroegen dan, wat heeft die man? Hoe kan dat toch? Ik zei, die man die heeft een God. En deze man die mag nu weten wat hij aan zijn God heeft. En waar hij kon en wanneer hij kon, hij sprak met de verpleegkundigen over de Heere. Hij liet hen stukjes lezen uit de Bijbel. Er was een verpleegkundige, had nog nooit een Bijbeltje in de handen gehad. En ze zegt, wat moet ik lezen dan? Nou zegt hij, begin maar gewoon bij Genesis 1. Punt 1, zo zei ze. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Punt 2, ze wist niet van versindelingen. Nou, de eeuwigheid zal het uitwerken, zal het laten blijken wat het heeft uitgewerkt. Maar die stille gerustheid, die overgave die David hier mag beoefenen, mogen wij daar iets van kennen? Dat je weet wat je aan je God hebt, als het moeilijk is, als je aangevochten wordt, als je bestreden wordt. Dat je geen kwaad woord kunt horen van een goeddoend God. Zo heeft David zijn ouders naar Moab gebracht. En de verklaarders zeggen eigenlijk allemaal, dat is ook het laatste wat hij van zijn ouders gezien heeft. Ze zijn daar gebleven. We horen daarna ook niks meer van zijn ouders. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze daar in Moab gestorven en ook begraven. Nou, dat hadden die beide oude mensen ook niet kunnen denken natuurlijk. Hè, toen die profeet Samuel in hun huis kwam om daar te offeren. Maar bovenal om hun jongste zoon tot koning van Israël te zalven. Dat het deze weg zou gaan. Dat ze nog eens op de vlucht moesten. En dat ze uiteindelijk in Moab zouden sterven. Maar ze waren verbonden aan hun zoon. Aan zijn weg. En aan de leiding van God in zijn leven. En vandaar dat zij daar in Moab uiteindelijk zijn gestorven. En in die omstandigheden heeft David ook Psalm 27 gedicht. En daar spreekt hij van. Als hij in dat tiende vers zegt, want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. En dat is het tweede wat we overdenken. Dat David ook verlaten is door zijn ouders. Verlaten in die zin dat hij nooit meer iets van hen heeft vernomen. Of ze nog lang geleefd hebben, ik weet het niet. Maar hij heeft ze nooit meer ontmoet. Zo lijkt deze geschiedenis ook wel ons te vertellen. En David, ja, die voelt zich dan ook wel wat verlaten. In de tijdelijke omstandigheden waarin hij Psalm 27 dicht, daar komt een stuk van weemoed openbaar. Ik voel me zo verlaten, zo zegt hij. Terwijl hij dan die mannen, die 400 mannen om zich heen had, voelde hij zich toch verlaten. Dat herkennen wij misschien ook wel. Je kan in een volle kamer zitten, maar dat je je toch alleen voelt. Omdat je je man zo mist. Omdat je je vrouw niet meer aan je zijde hebt. Terwijl er mensen om je heen zijn, je toch eenzaam en verlaten voelen. David weet ervan. Hij heeft geen vader meer die hem raad kan geven. Zijn lieve moeder, hij moet haar liefde en haar zorg missen. En wat mist hij haar? Zo blijkt uit deze psalmen. En hoe voelt David zich dan? En wat zegt hij dan? Als we Psalm 27 lezen, dan gebruikt hij daar een voegwoord. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. En dan zou je kunnen verwachten dat David dan zou zeggen, dus, dat dat het voegwoord zou zijn wat hij gebruikt. Dus. En gemeente, dan mag u ook wel andere mensen invullen dan vader en moeder. David bedoelt hier, zo zou je kunnen zeggen, alles en iedereen waar je je zo mee verbonden weet. Die je geborgenheid geven. Waar je liefde van hebt ontvangen. Die je een stuk zekerheid geven. Een stuk rust in je leven. Mijn man heeft mij verlaten. Mijn vrouw heeft mij verlaten. En dan zijn we geneigd om daar dat woordje dus in te vullen. Dat is zo van binnenuit, vanwege de moeite, vanwege het verdriet. Dus, ik sta er nu echt alleen voor. Dus, het leven heeft zo weinig zin meer. Ik ben mijn doel en ik ben mijn richting en ik ben mijn roer kwijt. Dat is toch te begrijpen dat mensen zo reageren. Dus, hoe moet ik verder? Want het is zo vreselijk zwaar. Als je net als David zo'n diepe geestelijke band hebt gehad met je moeder. Niet alleen de band moeder en kind. Maar vooral die geestelijke band. Hij is de zoon van Gods dienstmaagd. Van jongs af aan heeft de moeder van David met hem gesproken over wie de Heere is. Goed gesproken van God tegen haar kleine David. Heeft ze hem leren bidden, heeft ze hem leren vertrouwen, zo zegt hij. En als je dat moet missen, je geestelijke moeder, je geestelijke vader, je geestelijke leidsman, een vriend of een vriendin, mensen die zo nauw aan je verbonden waren, ook van in de nauwste bloedbanden, je kind, als je dat moet missen, je voelt je soms zo verlaten, zo alleen. Zo'n gat in je leven. En je kunt het met alles natuurlijk uitbreiden, gemeente. Nu zijn het mensen, maar je kunt het ook van je gezondheid bijvoorbeeld zeggen. Mijn gezondheid heeft mij verlaten. Vanwege de pijn die je leidt. Vanwege de ziekte die zich heeft geopenbaard. En je kunt van alles proberen. Je kunt geopereerd worden en je kunt medicijnen slikken. En uiteindelijk verliest een mens die strijd. En dat je het moet erkennen. Ik ben dodelijk ziek. Mijn gezondheid heeft mij verlaten. En dit is het einde. Dus het is verloren. He, dat voegwoordje. En ook in allerlei andere omstandigheden. Dat je je zo verlaten voelt. Je kunt je zelfs in een huwelijk verlaten voelen. Alleen gevoelen. Dat je zo langs elkaar heen leeft. Dat je eigenlijk geen man en vrouw meer bent. Je kunt je geliefde zo ontzaggelijk missen. Met een heimwee in je hart. En dat het maar niet verandert en verbetert. En dus, eenzaam ben ik en verschoven, zo zegt David in een andere psalm. Ja, de ellende die drukt mij neer. En als we nog eens een stapje verder gaan, gemeente, dan kan het ook in het geestelijke leven zo zijn. Dat de mens zich zo eenzaam en zo verlaten voelt. Ook Gods kinderen hebben dat. Ook zij die geen vreemdeling zijn van genade, ook al durf je misschien het er niet voor te houden dat je genade kent, maar dat je je soms zo eenzaam voelt, zo alleen. Ik noemde Asaf al, hij heeft Psalm 73 gedicht, we hebben daar onlangs naar geluisterd. Maar ook Psalm 77, waarin hij die diepe, pijnlijke vragen stelt. Heeft God vergeten genadig te zijn? Hij stelt hem de vraag, maar het is voor hem eigenlijk een angst en het is bijna al een waarheid geworden in die moeizame ogenblikken. God heeft vergeten genadig te zijn. Dat bekroop hem, dat angstige gevoel. Houdt zijn goede tierenheid dan op? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? En dat je terugdenkt aan de tijden van toen, maar dat je nu moet zeggen, mijn gevoel en mijn tranen en mijn geloof, ze hebben mij allemaal verlaten. En het woord waar ik vroeger zo'n smaak in had, dat is nu een gesloten boek. En ja, ik lees die letters wel, maar ze doen geen kracht. Ik heb er niks meer aan. En ik bid wel, als je dat bidden mag noemen, ik prevel nog wat woorden, maar Psalm 35 zegt, dat gebed dat keert in je boezem weer. Het keert terug, het komt niet verder dan het plafond. Ik had met de jongens en meisjes van groep 8 van de Reobotschool deze week een mooie ontmoeting. In Ermelo, en daar ging het over bidden. En misschien dat de jongens en meisjes hier ook in de kerk daarbij waren. En dan de andere jongens en meisjes. Ik gebruikte het voorbeeld van WhatsApp. Ja, wat heeft dat nou met bidden te maken, zegt u nou? Degene die dat kennen, hè, je stuurt een berichtje naar iemand die je niet ziet. En dan zie je daar één vinkje staan, dat betekent dat je je bericht hebt uitgestuurd. Dat moeten dan twee vinkjes worden, dat betekent dat die ander dat berichtje ook heeft ontvangen. Maar dan zie je ook graag dat die vinkjes blauw worden. Dat betekent dat hij dat bericht heeft gelezen. En dan hoor je ook nog graag een antwoord terug. Nou jongens en meisjes, stel nou, je stuurt een berichtje, maar er blijft maar één vinkje staan. dan heeft die ander dat dus niet gelezen. Zo kan het in het bidden ook wel eens zijn dat je wel bidt, maar hoort God mij wel? Komt het wel bij God aan? Dan zie je eigenlijk maar één vinkje. Of, als je al twee vinkjes krijgt, als je het wel eens kwijt mag zijn, maar heeft God het, heeft die ander het wel gelezen? Komt het wel door? Nou, maar zo kun je allemaal toepassingen maken, gemeente, dat het gebed zo in je kamer blijft, in je binnenkamer, dat het niet verder gaat dan het plafond. En wat kun je je dan eenzaam voelen? En zeker als dan in de plaats daarvan ook nog eens de zonde aanklopt. En als de duivel je bezoek brengt, want die heeft er natuurlijk ook een gewoonte van om mensen die toch al heen en weer geslingerd worden en die toch al zo eenzaam en verschoven te zijn, ook nog eens te ziften als de tarwe en hij laat de wereld op je afkomen. En die heeft dan ook nog vat op je. En je laat je meesleuren en meeslepen. En wat zit je dan in het donker? Geen licht en geen uitzicht. Eenzaam en verschoven. En hoe komt dat nou? Hoe komt het nou als je in dat dus verstrikt bent? Dus ik ben verloren, dus ik heb het allemaal maar mezelf ingebeeld. Dus het is nooit waarheid geweest, het is nooit van God geweest. Hoe komt het als je eenzaam bent, als je alleen bent in geestelijk opzicht? Nou, dat komt omdat één ding ontbreekt. En dat ene ding, dat is allesbeslissend. En dat ene ding, dat kun je niet zelf maken. Dat haal je niet zomaar even ergens vandaan. Ook niet als je wel dat ene ding wel eens hebt beoefend. Dan haal je dat niet zo even uit je binnenzak of uit je herinnering op en je gaat het weer opnieuw zitten doen. Dat ene ding, dat moet gegeven worden. En wat is dat ene ding, jongens en meisjes? Dat is het geloof. Het waarachtige geloof. Paulus zegt dat geloof, en dan bedoel ik dat echte geloof, dat door God gewerkte geloof, dat komt bij de Heere vandaan. Dat is een gave Gods. Van waar komt zulke geloof, vraagt de Heidelbergse catechismus? Van de Heilige Geest. Daar ben je dus afhankelijk van. En daar moet je dan dus ook om smeken. Heere, schenk mij het geloof. Heere, vermeerder ook mijn geloof. En dat geloof, dat treffen we hier bij David aan in Psalm 27. En dan horen we hem spreken. Door het geloof, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. En dan zegt hij niet dus, maar hij zegt in dat tegenstellende voegwoord, maar de Heere zal mij aannemen. Dus David die kijkt weg bij de omstandigheden en hij kijkt omhoog en dan zegt hij, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En zoals ik al zei, gemeente, het is geen oppervlakkig optimisme. Nee, David heeft het van God geleerd. David heeft het geleerd in een weg van luisteren. Want hoe komt David nou aan deze omwending, dit tegenstellende voegwoord maar, waar haalt hij dat vandaan? Waar haalt hij die grond vandaan? En de vrijmoedigheid om te zeggen, maar de Heere zal mij aannemen. Nou, dat heeft David geleerd omdat hij naar God heeft geluisterd. Hij heeft God horen spreken. En hij heeft God horen zeggen, maar de Heere heeft eerst maar gezegd. Dat heeft David bemerkt, dat heeft David opgemerkt, dat heeft David gehoord. En wat bedoel ik, jonge mensen, als ik zeg dat ook God maar zegt? Nou, eigenlijk kun je zeggen, het hele evangelie is het goddelijke maar in het leven van de zondaar. Want wat is de mens? En wat is de toestand van de mens? Nou, de mens is zondaar. De mens is strafwaardig. De mens is verloren. De Heer heeft het toch gezegd? Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar de Heere gaat die verloren mens achterna en hij zegt: waar zijt gij? De Heere zegt: de bezoldiging der zonde, het loon op de zonde, dat is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Telkens weer zien we dat maar staan. Bij de constatering van de verlorenheid van de mens. De Heer had het toch gezegd: ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, enzovoorts. De Heer die zegt tegen de ziel die zondigt, die zal sterven, maar bekeert u. Waarom zou ge toch sterven? Ik heb geen lust in de dood des goddelozen. De Heer moet constateren dat het gedichtsel der gedachten des mensen te allen dagen alleenlijk boos is. Maar al zo lief heeft God die verloren boze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar eeuwig leven zal hebben. Gods maar. Dat is hij, dat hij aan een verloren en een schuldige wereld zijn liefde betoont. In het zenden van zijn zoon klinkt het goddelijke maar in onze verloren toestand. Paulus schrijft het ook zo kernachtig in zijn Efezebrief. Daar constateert hij: bij allen waren dood door de misdaden en de zonde, doende de wil des vleeses en der gedachten. En we waren van nature kinderen des torens. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons heeft liefgehad, heeft ons levend gemaakt met Christus. Maar de Bijbel staat er vol mee. Met die scharnierwoorden. Waarin datgene wat hermetisch afgesloten was, onbereikbaar was voor de zondige mens, toch werd opengedaan. En gemeente, is dat nou al een wonder voor ons geworden? Want daar werkt God op aan, hè? Juist in de beleving van die dingen. In de beleving van het feit dat in mijn vlees geen goed woont. Juist in de ervaring dat als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Juist als ik ervaar dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Dat mijn oog dan mag vallen op dat goddelijke maar. Dat hij zo rijk is in barmhartigheid. Dat is het evangelie. Dat mag David hier getuigen. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Want hij heeft dat goddelijke maar in zijn leven gehoord. God heeft gesproken. En gemeente, daar zal het nu toch op aankomen, toch? Ook in u en in mijn leven, in jullie leven. Want dat wat David hier eerst zegt in Psalm 27, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. En nogmaals, vul dan maar alles in wat je lief en dierbaar is, waar je aan hecht, waar je je zekerheid aan ontleent, waar je op leunt en waar je op steunt. Dit gaat gebeuren. Je wil er niet aan denken, jongens en meisjes. Hè, want je houdt zoveel van je moeder, toch? En je kunt je vader toch niet missen. Maar er zijn er al heel veel, net als ik, die geen moeder meer hebben. En waar je met zoveel heimwee en verdriet aan terugdenkt. Mag ik je vragen om maar veel van je moeder te houden? En goed voor je vader te zorgen? En niet brutaal te zijn enzovoort? Want ze gaan je een keer verlaten, als jij zelf trouwens niet de eerste bent die sterft. Je raakt ze een keer kwijt. En het geld van je man, en het geld van je vrouw, en het geld van je geliefde, en het geld van je vriend en je vriendin, het geld van je gezondheid, het geld van alles. Het zal mij allemaal een keer verlaten. En dan is het ene wat nodig is, dat je dan met David mag zeggen, omdat je het God eerst hebt horen zeggen. Maar de Heere zal mij aannemen. En in de beleving geeft dat gemeente zoveel verwondering. Dat zal diegene toch wel herkennen die, net als David toch, en net als Asaf, zich heeft leren kennen als een groot beest. En die dat steeds dieper moet gaan leren kennen en erkennen. Dat het nooit wat wordt met de mens. Maar dat de Heer nou omziet en blijft omzien naar zo één als ik ben. Omdat God niet maar de enige verlossing is. Maar omdat Hij de menigvuldige verlossing mijns aangezichts is. Omdat Hij niet maar één keer redt. Maar omdat Hij mij keer op keer, op keer op keer redt. Dat geeft verwondering dat God naar zo'n mens, naar zo'n goddeloos mens als ik, omkijkt en blijft omkijken. Heren, als u in het recht zou treden en mijn ongerechtigheden zou gadeslaan, ik zou niet kunnen bestaan. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En dat alles om de verdiensten van die grote zoon van David, Heer Jezus Christus. En gemeente, zo geeft David en zo geeft de Heere ons onderwijs. In deze periode van zijn leven, waarin hij opgejaagd wordt, waarin hij op de vlucht is, waarin hij dagelijks in gevaar is. Zo krijgen we onderwijs en de Heere geeft hem, en dat is maar een enkele opmerking die ik erover maak. We lezen het in het 5e vers hoe de Heere hem dan ook nog een profeet op zijn weg zendt. De profeet Gad zei tot David, blijf in de vesting niet, blijf niet in Moab. Ga heen en ga in het land van Juda. En David ging heen en kwam in het woud Gered. God stuurt een gezant met een boodschap. En dat is een wonder dat de Heere de prediking geeft en dat de Heere in de verkondiging leiding geeft en onderwijs geeft. David die mag daar niet blijven in Moab. Nee, David die hoort in Israël te zijn. Daar zal hij koning worden. En de Heere wil ook niet dat David een betrekkelijk rustig en stil leventje daar gaat leiden in Moab. Want David moet voorbereid worden op het koningschap. De Heere is nog niet klaar met de opleiding van David om koning te worden van Israël. En op het lesprogramma van de Heere, daar staat hij dat hij nog langer moet omzwerven. En nog meer moeite en zorgen moet gaan trotseren. En belangrijker nog, David die moet het beeld van de Heer Jezus Christus gaan vertonen. David die moest in het woud Gered een onderkomen zoeken in een huilende wildernis zoals die genoemd wordt, waar de roofdieren huilen, waar de rovers schuilen. En daar zo vertoont David hier het beeld van de wonderlijke leidingen van de Heere in het leven van zijn volk. Ook Gods kinderen verkeren in een woestijn, in een wildernis. Te midden van allerlei gevaren, te midden van allerlei roofdieren. Waar de leeuw, die brullende leeuw, rondgaat en zoekt wie hij zou mogen verslinden. Waar alles en iedereen het op het leven gemunt heeft. Nou, als dat dan zo is, als er iemand is die op dit moment in zo'n woud Gered zit. Die in zo'n huilende wildernis moet gaan. Zullen we dan niet met God twisten? Dat is het voorbeeld wat David geeft. Hij twist niet met God. Hij bewaart zijn mond met een breidel, zo zegt hij ergens, met een muilkorf. Hij legt zijn hand op de mond en hij mag zeggen totdat ik weet wat de Heere mij doen zal. De weg van de Heere, gemeente, gaat vaak in de zee. En zijn pad is in grote wateren en zijn voetstappen worden niet bekend. Maar, zo zegt de psalm, hij leidt zijn volk als een kudde. En met zo'n volk, gemeente, kunnen we meereizen. En dan volgt dat wel door de beproevingen en door de tegenheden, door het lijden heen moet. Maar dat door dat lijden geheiligd wordt. En door de onmogelijkheden heen geoefend wordt. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij danken u dat we zo een ogenblik hier met elkaar mochten zijn om te luisteren naar David. Om te luisteren naar wat u in David ons hebt willen leren. Voor het tijdelijke, voor het geestelijke en voor het eeuwige leven. Heere, geef dat we de lessen mogen horen, opmerken, verstaan en mee mogen nemen naar huis. Dat het ons mag brengen in de binnenkamer waar we de vinger mogen leggen bij dat goddelijke maar. We danken u, Heere, dat de middelen werden gezegend, dat de geluidsinstallatie mocht werken. Wilt u, Heere, geven daarom dat het woord dat onze oren bereikte ook het hart mag bereiken. En daar bidden we om uw Heilige Geest. Dat hij de naprediker zal zijn. Dat hij het achtervolgen zal. Versterk uw volk. Versterk wat u gewerkt hebt. En wilt u doorbreken door alle onmogelijkheden en alle smartelijkheden heen. Wees met ons het verdere van deze dag. Wees met de kinderen van de zondagsschool, de leiding. Geef ze een goed samen zijn. Degene die moeten vertellen, helpt u ze. Wil u ons deze middag ook weer bijeenbrengen, als we opnieuw een heerlijk onderdeel van onze belijdenis mogen gaan onderzoeken. Dat het bloed van u, Heer Jezus Christus, van oneindige kracht en waarde is. Zo krachtig dat het de zonde van de hele wereld kan verzoenen. Die onbeperkte prediking van het bloed van de gekruisigde, dat zelfs met een bevel van bekering en geloof tot ons komt. Heere, wilt u daardoor werken, doorbreken. Ga met ons en hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 32 vers 4 zingen wij tot slot. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Het vierde van 32. Ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.